Nou, goedemorgen allemaal. Wat geweldig dat jullie er allemaal zijn. En wat geweldig dat de Heer er is, of niet? Yay! Dat is wel een applausje waard. Ja, ja, ja. Nou, kijk eens wat een mooi plaatje. Ik weet niet of die goed te zien is. Dit was wat ik op mijn hart kreeg voor vandaag. My beloved is mine and I am his. Het is een tekst uit het boek Hooglied. En het gaat over de liefde tussen een bruidegom en haar bruid. En zijn bruid. En daar zit een hele ontwikkeling in. Het gaat natuurlijk over God en zijn gemeente. Maar je kunt er ook de liefde tussen man en vrouw in weerspiegeld zien. Want zo gaat dat. Maar het mooie is uit deze tekst. Ik kan het misschien iets te zacht, Jan Hendrik, anders raak ik afgeleid. Ja? Het mooie is, my beloved, dat is natuurlijk de Heere Jezus. Dat is natuurlijk de Heere Jezus. En het bijzondere is dat als wij in die liefdesrelatie met God stappen, dat wij ogenblikkelijk van binnen ervaren dat er wat verandert. Wij voelen ogenblikkelijk van, er is wat veranderd vanaf dit ogenblik. Maar het bijzondere is, op het moment dat wij in die relatie stappen, voorheen draaide het allemaal nog om ons. Het was het me, myself en I. Wij stonden in het middelpunt van onze eigen belangen. We probeerden het wereldje om ons heen te centreren. Maar op het moment dat je Jezus Christus als Heer aanneemt, veranderen de dingen. Dan gaat je aandacht opeens niet meer naar jezelf. Maar dan staat Jezus in het middelpunt. Zijn er mensen die dat herkennen? Ja, hè? En dat is belangrijk. Maar dat is ook verwarrend, want hoe ga je daarmee om? Dat weet je nog helemaal niet in het begin. Dat moet je uitvinden. Het is een liefdesreis. Een liefdesavontuur. Want net zoals een klein kindje wat nu net geboren is, hè. Zo ontzettend leuk, Hugo. We zijn zo trots op onze gemeentebaby. Yay! Eerste gemeentebaby. Dank u, Jezus. Echt geweldig. Maar net zoals een baby, ja, die heeft gewoon allerlei behoeften. En die gaat gewoon alleen maar huilen op het moment dat er iets aan de hand is. En iedereen wil natuurlijk dat kleine schatje verzorgen. En zo gaat dat. Maar zo is het ook met het leven met Christus. Wij stappen dus als het ware in een liefdesrelatie. Maar in het begin moeten wij nog even ontdekken hoe het is als het niet langer om onszelf draait, maar dat we verbonden zijn met iemand anders. Net zoals dat je een relatie hebt tussen man en vrouw. Op het moment dat je elkaar ontmoet, verandert je wereld. En je kan er niks aan doen. Je bent helemaal door elkaar gebiologeerd. En je krijgt misschien zelfs wel vlinders als die ander in de buurt is. Of als de ander er niet is, dan denk je, ongezellig. Zal ik even appje sturen, even bellen? Of nou, laat ik maar gauw opschieten. Je wil zo snel mogelijk weer bij die ander zijn. Want de liefde, ja, Tobias, ik zie jou helemaal stralen. De liefde, die drijft je gewoon. Daar kan je niks aan doen. Dat is gewoon een proces waar je ingestapt bent. En dan de volgende dia. Johannes 17, vers 3. Daar staat, en dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die u gezonden hebt. Daar draait het eeuwige leven om. Dus wat is eeuwig leven? Eeuwig leven draait om het kennen van God. En dat begint gewoon op het moment dat je Jezus aanneemt. Dus dat is niet iets voor later. Dat begint nu al. In de mate waarin je hem nu al leert kennen, bouw je je relatie op. Want God wil met ons een relatie van hart tot hart. Dat wij de kleinste dingen van ons leven bij hem neerleggen. En dat hij de dingen van zijn leven bij ons neer kan leggen. Dat er een uitwisseling is, een wederzijdse relatie. Ja, want dat heb je toch ook als man en vrouw. Dat je alles aan elkaar wil vertellen. Van nou, dit is er vandaag gebeurd, dat is er vandaag gebeurd. Oh, wat eten we? Nou, soms ben je ook gewoon even stil. Gewoon de kleine dingen, maar ook de grote dingen. Dat is fijn als je dat bij elkaar terecht kunt leggen. Of hoe moet je dat zeggen? Als je dat bij elkaar neer kunt leggen, uit kunt wisselen. Nou, zo is het ook met God. God wil niet dat ons hoofd gevuld wordt met hoofdkennis. Maar dat we ons hart openstellen voor hem. En dat is een kwestie van vertrouwen. Om je hart open te stellen, moet je durven vertrouwen. Moet je erop durven te vertrouwen dat God goed is. Moet je erop durven te vertrouwen dat hij de straf heeft weggedragen aan het kruis door Jezus Christus. Dus iedere keer als jij bij God komt, is hij zo blij. Dan denkt hij, oh, daar is ze weer, die lieverd. Daar is die weer, die schat. Zo denkt God over ons en denken we, nou, we moeten ons eerst misschien goed gedragen. En dan, nee, God vindt het gewoon leuk als we met de kleine dingen komen en met de grote dingen. Dus in de Bijbel staat dat kennis, 1 Korinthe 8 vers 1 staat niet in de dia, Bart-Jan. 1 Korinthe 8 vers 1 staat, kennis maakt opgeblazen, maar liefde bouwt op. Weet je, je kunt heel veel studeren over God, maar hem nog steeds niet kennen. Weet je, Bart-Jan en Linda, die zijn getrouwd. Nou, stel dat Bart-Jan Linda had nagetrokken. Ja, het zou een beetje eng zijn, maar stel dat hij dat gedaan had. Van, oh, nou, dit is Linda, daar komt ze vandaan, dit heeft ze allemaal gedaan. Dat hij heel veel informatie over Linda verzameld had, maar nog nooit met haar gesproken had. Dan kende hij haar nog niet van binnenuit. Dan kende hij haar alleen van een afstandje. Nou, zo is het ook met de relatie tussen God en ons. God wil dus een hartsrelatie met ons. En dat we de liefde van Christus zullen kennen, die alle kennis te boven gaat. En wat is dat dan? Kennis die alle verstand te boven gaat. Dat is hartskennis, dat is openbaringskennis. Want op het moment dat je echt van God houdt en dat je je hart voor hem opent, gebeurt er wat. God ziet, hij kent de zijne. Hij ziet precies wat er in ieder hart gebeurt. En weet je, op het moment dat je dan met dingen zit, dan ga je erover praten met God. En dan geeft hij jou informatie van binnenuit. Nou, wie wil dat nou niet? Wie wil nou niet op het juiste ogenblik, op de juiste tijd ergens zijn? Wie heeft niet als die denkt van, oh, hoe moet ik dit nou aanpakken? Dat God je opeens een goed idee geeft. Vannacht, ik weet niet, hebben jullie het ook zo horen bliksemen of niet? Nou, het klonk alsof het vlak bij mijn oor was. Dat zal iedereen misschien gehad hebben. En ik kon daarna niet meer slapen. Nou, toen gaf God mij hele goede ideeën voor de preek. Nou, hoe geweldig is dat dan weer niet? Dat is superleuk, dan ben je dankbaar. Nou, Jeremia 31 vers 3 staat, van verre tijden af is de Heer aan mij verschenen. Met eeuwige liefde heb ik u lief gehad. Moet je eens voorstellen. God heeft altijd al van je gehouden. Altijd. En jij maar denken over jezelf minderwaardig. Maar denken van, oh, nou ik doe er niet toe, of dit is stom, of dat is raar. God heeft altijd van jou gehouden. Degene die jou gemaakt heeft, heeft altijd van jou gehouden. En hij is altijd voor je. Als je met Jezus in een team zit, ben je altijd in de overwinning. Is dat geen goed nieuws? Eén persoon met Jezus staat altijd in de overwinning. Nou, ik word daar heel vrolijk van. En dan staat er, daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. God is een God die ons trekt met liefde, met goedheid. Iedere keer als er weer wat fijns gebeurt, dan denk je, oh, Dank u God, dank u Jezus. Oh, dan ben je zo blij, dan word je weer wat meer getrokken met goede tierenheid, of niet? Het is niet zo dat God gaat bang, bang, bang. Nee, dan zou je dit doen. God trekt je met goede tierenheid, met liefde. Hij weet wat je leuk vindt. En soms, dan weet hij dat zo precies, dat je denkt, nou, dat kon u echt alleen weten. Want ik heb het aan niemand verteld. Heeft iemand dat wel eens meegemaakt? Een verrassing die God zo op je pad legt, dat je denkt van, oh, dat is echt een verlangen van mijn hart. En u wist het, dank u Jezus. Nou ja, in 2 Korinthe 5 vers 15, daar heb ik geen dia van Bart-Jan, staat dat hij is voor alle gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is. Op het moment dat je je hart aan Jezus Christus geeft, Jezus heeft alles gegeven om jou te helpen in die relatie met God, om jou te helpen in dat eeuwige leven, om dat kennen van binnenuit mogelijk te maken, is het eigenlijk de bedoeling dat wij gaan leven voor God. Dat we niet meer leven voor onszelf, maar dat we zeggen, Heere Jezus, ik wil achter u aangaan. Zegt u rechts, dan ga ik naar rechts. Zegt u links, dan ga ik naar links. Zegt u rechtdoor, dan ga ik rechtdoor. Zegt u Woudenberg, dan ben ik hier in Woudenberg. Dat is zoals het gaat. Weet je, dat is dat eeuwige leven, dat als God je aanwijzingen geeft, dat je daar gewoon aan gehoorzaamt. En niet omdat je dat eng vindt, maar omdat je God wil behagen, omdat je hem lief hebt. Nou, en dan gaat dat perspectief, dat gaat steeds meer veranderen. In Johannes 1, vers 14... daar staat, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Liefde voor God hebben is liefde voor Jezus hebben. Liefde voor Jezus hebben is liefde voor het woord hebben. Want Jezus is het levend geworden woord. Dus de woorden die wij lezen, die zijn niet bedoeld om in de eerste plaats voor ons verstand, maar die zijn bedoeld voor ons hart. Dat God zijn leven in ons hart kan blazen. Dus op het moment dat je je hart opent en dat je een Bijbeltekst leest, en dat de liefde in je hart is voor God, dat je denkt, oh, wat zou die tekst nou betekenen, Heer? Ik wil u ontmoeten achter de woorden van de tekst. Dan gaat God tegen je spreken. En niet zo van, oh, Jacqueline, hallo. Nee, dan ligt er opeens wat op. Dan denk je, hé, dat heb ik nog nooit zo gezien. Of volgens mij wilt u daar wat door zeggen vandaag. Weet je, God spreekt op een manier die jij snapt. Hij spreekt de taal van je hart. En dat is meestal die zachte stem, een innerlijk weten van binnenuit. Nou, dat weet je, en dat moet zich ontwikkelen. Maar de woorden die Jezus tot ons spreekt, die zijn geest en die zijn leven. Dus als je zegt dat je geestgericht bent, dat je een geestelijk mens bent, dan betekent het dus ook dat je een woordgericht mens bent. Want je kunt Jezus niet vinden buiten het woord om. Wij verkondigen hier de Jezus van de Bijbel. Wij verkondigen de Jezus die je vindt in het woord. Ja, want sommige mensen die doen alsof ze Jezus in de broekzak hebben zitten. Dan zeggen ze, oh ja, Jezus dit, Jezus dat, Jezus zus, Jezus zo. En dan denk ik, het is wel God. We hebben het wel over God. Die zijn leven gaf, die hemel en aarde voor ons gemaakt. En ja, God is goed. En Jezus is goed. En hij woont in ons. Maar we mogen ook met ontzag over hem spreken, of niet? En dat krijg je als je het woord leest. Dan wordt er geloof gebouwd. En dan word je daar sterk en krachtig in. En daarom vinden wij het ook heel belangrijk om daar sterk op in te zetten. Want in 1 Petrus 1, vers 23... het begint allemaal bij een woord, hè? Ik heb hem niet van mezelf, hoor. Ik heb hem gepakt van een bekende prediker. Het begint bij een woord. U die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Ik kan me nog herinneren toen ik tot Jezus kwam. Ik was op zoek naar God en ik wist niet waar ik hem moest zoeken. Ik had natuurlijk wel in mijn opvoeding over Jezus gehoord, maar het kwartje was bij mij nooit gevallen dat ik mijn hart aan Jezus moest geven en dat het om hem draaide. Dat was nooit gevallen. Dus ik was op zoek naar God en het was echt een ding voor mij. Ik was echt al heel lang op zoek naar God. En opeens kwam iemand mij vertellen dat een ieder die geloofde dat Jezus de Zoon van God was, is eeuwig leven heeft. Ik denk, is het zo simpel? Hoef ik alleen maar te geloven dat Jezus de Zoon van God is? En het was alsof er een moker op me afkwam. Want ik wist, het is de waarheid. En ik wist, ik moet hier een keuze in maken. Hoe kan ik verder leven met een leugen als ik nu de waarheid heb gehoord? Maar ik wist ook dat het me wat ging kosten. Ik wist ook dat ik een optelsommetje moest maken om dingen achter mij te laten. Maar alles in mij wou Jezus achterna. Alles in mij. Dus ik heb niet lang hoeven denken. En ik had toen in de tijd was nog geen mail, geen app. Zelfs nog geen mobiele telefoontjes. Dus ik heb een brief geschreven. Ja, ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. En vanaf dat ogenblik is alles in mij veranderd. Alles. Opeens wist ik haarscherp het verschil tussen goed en tussen kwaad. Dingen die ik voorheen nog wel eens kon doen. Nee, mijn geweten sprak opeens. Ik was altijd bang om dood te gaan. Denk, stel nu dat ik dood ga en dan? Opeens was die angst weg, want ik wist, als ik nu kom te overlijden, ga ik regelrecht Gods arm in. Nou ja, allemaal van die dingen, maar het begon dus bij een woord. Het begon bij mij bij een woord. En dat is belangrijk, want de openbaring van God, het leven van God, wordt gezaaid door zijn onvergankelijke zaad. En op welk woord sta jij? Dat is zo belangrijk dat je zegt van ja, dit woord heeft God op mij gesproken en dat pakt niemand mij meer af. Het is het onvergankelijke woord. Dat betekent het blijft tot in alle eeuwigheid. Tot in alle eeuwigheid. En het bijzondere is, hebben we die plaatje van die zonnebloempjes. Ja, kijk. Ik heb een projectje gedaan. Ik had van iemand zonnebloemzaadjes gekregen en dat leek me zo leuk om die gewoon te poten. Dus ik ben begonnen bij die hele kleine bakjes. Nou, die kwamen gauw op. Toen heb ik ze overgepoot naar die wat grotere bakjes. Maar toen werd het een hele lange, dunne stengel. Die gewoon een beetje ging flappen. Ik denk, oh, wat nou dan? Nou, toen heb ik ze dus overgezet naar die bakjes. En die zijn groter en sterker geworden. En er waren er twee bij, die kwamen helemaal niet op. Nou, dat vond ik echt heel apart. Maar het rare is dus, of het aparte, het bijzondere, het zijn eigenlijk allemaal dezelfde zaadjes, maar ze hebben allemaal een verschillende lengte. En sommigen doen het dus wel en anderen doen het niet. Dus in het natuurlijke zaad wat wij hier van God gekregen hebben, daar zitten variabelen in. Het zaad kan goed zijn of het kan niet goed zijn. Maar het woord van God doet altijd wat het belooft. Is altijd perfect. Is altijd van dezelfde kwaliteit. En wij mensen, wij zijn de grond. Wij zijn de aarde. Hè? In Genesis 2 staat dat wij uit aarde gemaakt zijn. Hè? Dus wij hoeven alleen maar te zorgen dat onze aarde goed is. Dat we de stenen verwijderen, dat we zorgen dat er genoeg potgrond om ons heen staat, dat die wortels lekker kunnen gaan groeien van die zaadjes. En dat is zo ontzettend mooi. Want Marcus 4, vers 14 zegt, de zaaier is hij die het woord zaait. Dus het woord van God is het zaad wat gezaaid wordt. Het woord van God is constant. Het doet altijd wat het belooft. En het gaat opkomen als je het mengt met geloof. Geloof is dus wat wij kunnen toevoegen aan het woord. En dan hoeven we het alleen maar te koesteren. Dan hoeven we het alleen maar te koesteren. In de Bijbel staat in Marcus 4, voor de mensen die dat later thuis willen nalezen, het verhaal van de zaaier. En daar zie je vier soorten grond. Vier soorten grond. Je ziet dat de zaaier, vroeger zaaiden ze met van die, van die zakken. En dan strooiden ze zo op en op en op. En dat kwam dan overal terecht. En dan kwam er ook zaad langs de kant van de weg terecht. Maar op de weg liepen natuurlijk mensen, maar die liepen ook wel eens ernaast. Dus dat betekende dat die grond daar zo hard was, dat dat zaad daar niet in kon binnendringen. En wat gebeurde er dan? Dan kwamen de vogels en die pikten dat zaad weg nog voordat het naar binnen kon dringen. En dat zijn dus eigenlijk mensen die het woord niet goed begrijpen. Want als je het woord niet begrijpt, dan kan het niet binnendringen in je hart. Soms heb je wel eens dan zeggen mensen van, oh, hoe was de samenkomst? Ja, het was mooi. Oh, waar hebben jullie het over gehad? Dat weet ik niet meer hoor. Nou, dat betekent dat eigenlijk je hart nog niet de conditie heeft die het mag hebben. Want je hart moet zo gevoelig zijn dat je het woord, dat je dat naar binnen laat komen en dat je het kunt overdenken. Want anders komt Satan en die pakt het woord en die pakt het meteen weg. Nou, dat willen we niet. Wij willen dus in ieder geval geen harde grond hebben. Maar hoe komt het dan dat er harde grond in je leven kan zijn? Nou, als je... Weet je, soms zeg je van ja, dat is als je heel veel verkeerde dingen doet. Ja, dat is zo. Maar het kan ook zijn als je soms te veel bezighoudt met dingen die ook wel goed zijn, maar die afleidend werken. Weet je, alles kan afleidend werken voor het woord van God als je het niet in de juiste verhoudingen zet. Dus ja, het is goed om af en toe het nieuws te kijken, maar als je de hele dag het journaal aan hebt staan, is dat niet goed. Dan wordt je hart hard. En dan heb je als het ware geen geestelijk begrip meer, waardoor je de dingen kunt begrijpen. Want het is niet een verstandelijk begrijp. Het is meer dat je het binnen laat komen en dat er een geestelijk ontwaken over dat woord komt. Een begrip van binnenuit. En daarvoor moet je hart geconditioneerd worden. Nou, de tweede soort, dat is zaad. Dat komt dus, dat wordt ergens opgestrooid. Een beetje op rotsachtige grond. Het heeft niet heel veel aarde. Dus het komt even op. Soms heb je mensen die horen een woord en die vinden het fantastisch. Ja, wat een mooi woord. Oh, fantastisch. Dat is voor mij, Heer. Dank u wel. En ze gaan naar buiten en ze doen er echt helemaal niks meer mee. Ze gaan volledig meteen weer hun eigen wereldje in. Dan komt het in oppervlakkige grond terecht. Dus je hoort het even, je bent even enthousiast, maar vervolgens kan het niet wortelen. Nou, dat willen we natuurlijk ook niet. Nou, de derde soort grond, die heeft wel voldoende diepte, maar er komen zorgen aan. Zorgen om familieleden. Hoe moet ik mijn rekeningen betalen? Oh, mijn kind gaat volgend jaar naar die en die klas. Zou ze wel een leuke juf hebben? Allerlei dingen die je hoofd bezighouden. En die kunnen het woord verstikken als je niet oppast. Dus we moeten zorgen dat we in ieder geval die condities proberen te scheppen, dat het woord naar binnen kan komen. Dat we ons leven niet te druk maken, dat we tijd hebben om het woord te overdenken, dat we die relatie met God, want daar hebben we het dus over, hè, dat we die de hoogste plaats geven. Dat als we 's ochtends even onze tijd met de Heer pakken, dat we gedurende de dag, dat we daar nog dankbaar om zijn, dat we daar nog vrolijk om zijn, omdat we die relatie met de Heer hebben, want door het woord hebben we dus relatie met God, hè. Nou, en de vierde soort grond, die willen we natuurlijk allemaal zijn, dat is die hele mooie vruchtbare grond. Dat zaad komt in de aarde, de zaadjes gaan open en het gaat vrucht dragen. 30, 60, 100-voudig. Nou ja, dat wil, ja, ik vind dat heerlijk. Denk, oh, stel dat ik 100-voudig vrucht zou mogen dragen, ja. Je vindt het bijna te groot om te denken, maar je hoopt het wel natuurlijk. Denk, ja, ik strek me er gewoon naar uit. Nou, de volgende dia, dat was van dat raam, hè. Die hadden we gehad. En dan Matteüs 13, vers 10, 11 en 19. En de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? Hij antwoordde en zei tegen hen, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Nou, waarom spreekt Jezus in gelijkenissen? Omdat het woord van God is niet voor iedereen bedoeld. Het woord van God is niet voor toeristen bedoeld. Als jij een serieuze zoeker bent en je hebt liefde voor God, dan zal het woord zich voor je openen. Maar als je zegt van, ja, nou, wat staat erin? Nou, Heer, u moet nu wel spreken, want anders ga ik er vandoor. Ja, zo werkt dat niet. Weet je, liefde voor God is liefde voor zijn woord, is tijd nemen voor zijn woord, is even dingen van de wereld buitensluiten. Misschien even je telefoontje dicht doen of omdraaien of even op stil zetten. Even op een tijdstip opstaan, dat je familieleden misschien nog slapen. Weet je, ik heb het wel eens vaker verteld, maar ik heb een tijd gehad, toen had mijn man zijn rug gebroken op verschillende plaatsen en hij zat aan het einde van zijn leven. En het was een hele moeilijke en een zware periode, waarin de mensen van de thuiszorg 's ochtends al heel vroeg kwamen om mij te ondersteunen. En ik had dat een paar maanden gedaan en ik was eigenlijk uitgeput. Ik denk, hier zo red ik het niet, want om 7 uur zijn ze er al. Ik moet aankleden, douchen en ik ben eigenlijk kapot van de hele dag. En toen zei God tegen mij, Jacqueline, zet je wekker midden in de nacht om je stille tijd te houden. En dat heb ik gedaan. Ik zette mijn wekker om 3 uur 's nachts. En dan had ik gewoon lekker mijn tijd met de Heer. En ik voelde ogenblikkelijk die kracht in mijn lichaam. Ik voelde ogenblikkelijk die kracht weer gewoon om de dag in te kunnen, om scherp te zijn en om de dingen vanuit Gods kracht te doen. Dus het is niet een voorbeeld om mezelf op de borst te slaan, maar om te vertellen hoezeer je je tijd met de Heer nodig hebt. Want daar komt kracht vandaan. Nou, dat is gewoon fijn. En weet je, de geheimenissen van het koninkrijk, die zijn dus bedoeld voor de mensen die God lief hebben. Als je God lief hebt, dan is je hart op God gericht. En dan heb je eerbied en respect voor hem. En dan wil je, als het goed is, je door hem laten leiden. En dan spreekt God tegen je. Daar hoef je echt niet bang voor te zijn. Hoef je helemaal niet in een hoekje op te gaan lopen wachten. Kan je gewoon op je fietsje of tijdens boodschappen. Dat je opeens denkt van, oh, nu weet ik het. Nu weet ik het. Of, hè? Nou ja, iedereen heeft daar wel voorbeelden van natuurlijk. Hè? Dus de gelijkenissen, die zijn dus om onderscheid te maken tussen de mensen uit de wereld en de mensen van het koninkrijk. Aan ons, zijn discipelen, is het dus gegeven om de geheimenissen te kennen. Nou, dat vind ik geweldig. Dan denk ik, oh Heer, wat staat er vandaag in uw woord wat ik mag ontdekken? Wilt u me een verse openbaring geven? Wilt u mij uw liefde tonen door dit stukje heen wat ik lees? Nou ja, enzovoort, enzovoort, hè. Dan in Johannes 15, vers 4 en 7. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, Als zij niet in de wijdstok draagt, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wil en het zal u ten deel vallen. Hoe kun je nu je liefde voor God tonen? Gewoon door in het woord te zijn en ook het woord in jou te laten zijn. Want door het woord kan God je richten. In het woord zit zijn leven. Buiten het woord, buiten Jezus, is er geen leven. He, dus op het moment dat je zegt, ik voel me een beetje droog, ik voel me een beetje dit, ik voel me een beetje dat. Ga dan het woord in. En dan moeten we natuurlijk wel oppassen dat we niet mensen veroordelen die in een moeilijke situatie zitten. Die zeg maar door een periode van extreme verdrukking gaan of vermoeidheid of een burn-out of noem maar op, dat je zegt van je zal wel niet genoeg in het woord gezeten hebben. Zo is het niet bedoeld. Hè, maar het is wel over het algemeen dat als jij in het woord blijft, dan laat je daarmee je liefde voor God zien. En dan kan God je richten, dan raakt je hart ontwikkeld en dan word je sterk en krachtig. Nou, daarom, omdat we dat dus zo belangrijk vinden, hebben we dus ook een bijbelleesplan. Rafael Amersfoort heeft een bijbellees-app. En daar kan iedereen aan aanhaken. Zelfs als je familieleden hebt, dat je zegt van nou, voor mijn vader of mijn moeder is het ook goed. Ze mogen er allemaal op, dat is zo leuk. En dan gewoon iedere dag een hoofdstukje. Nu zijn ze bezig in Efeze. Dus gewoon iedere dag een hoofdstukje en dan komt de ochtend erop. Komt er een kleine korte overweging voor de mensen die dat fijn vinden. En dan willen we ook nog voor degene die echt zeggen van ja, ik wil gewoon die Bijbel in. Hebben we een Bijbellees-rooster waarin je 1 jaar door de hele Bijbel kan gaan. Nou, dan moet je wel meer hoofdstukken lezen. Maar we laten dus iedereen de keuze. Wat wil je ermee? Wij willen een gemeente zijn die stevig en gezond bouwt. Nou, dat doen we door ons te richten op Jezus. Door ons te focussen op het woord. En op gebed en aanbidding. Dat is onze visie. En daar zetten wij dus op in. Dus wij pakken het aan met het bijbellezenrooster en het bijbelplan. Nou, binnenkort komt zeg maar de vernieuwde website. En dan wordt dat allemaal denk ik eraan gehangen. Of we doen het nog eventjes via de gemeente-app. Dat moeten we nog even uitzoeken. Of niet, Bart-Jan? Ja, hè? En Bert-Jan? Ja. Ik wist niet of het al overlegd was, maar... Sorry. Ja. Oké. Maar goed, dat is dus heel fijn, hè? Want weet je, het is gebleken is dat het toch lastiger is om alleen gestructureerd je Bijbel te lezen. En als je met elkaar door dezelfde dingen heen gaat, dan heb je ook zin om met elkaar erover te praten. Oh, heb je dit al gezien? Tja. Nou, ik vond het wel heel bijzonder. Ik denk dat ik het al wel 30 keer gelezen heb, maar nu sprong het er echt uit. En dan krijg je geestvervulde gesprekken die over het woord gaan. Dat is fantastisch. En dan kun je elkaar opbouwen, je kunt elkaar bemoedigen. Je gaat als gemeente, ga je daar met z'n allen doorheen. Nou, dat is fantastisch. In Markus 4, vers 26 en 28, daar... vergelijkt Jezus het koninkrijk van God met iemand die zijn zaad in de aarde werpt. Hij slaapt en staat op, nacht en dag. Het zaad ontkiemt en komt op, zonder dat hij zelf weet hoe. Want de aarde brengt vanzelf vrucht voort. Eerst de halm, daarna de aar en daarna het volle koren in de aar. Waarom gebruikt Jezus nou een natuurlijk proces in dit voorbeeld? Waarom niet een sociaal proces? Hij gebruikt het voorbeeld van het zaad, omdat er in de natuurlijke wereld van het zaaien zijn er bepaalde stadia. Eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. Ik weet niet of jullie vroeger op school wel eens te laat waren met leren. Nou, ik moet wel zeggen dat ik wel soms... Ja, en dan ging ik op het laatste moment ging ik keihard blokken. Een paar dagen van tevoren. Keihard. Ging ik alles inhalen. Echt helemaal... Nou ja, en dan kwam ik er wel doorheen. Met hakken over de sloot natuurlijk. Maar het zat in mijn korte gemeentegeheugen. Dus ik had het systeem eventjes verslagen, dacht ik. Maar als je me een paar maanden later iets zou vragen... Het was natuurlijk niet opgeslagen in mijn lange termijn geheugen. Want daarvoor moet je aandacht aan besteden. Moet je iedere keer opnieuw de dingen doen, herhalen. Totdat het echt in je onderbewust is gezakt. Dus Jezus gebruikte een voorbeeld wat gewoon zijn eigen tijd heeft. Het koninkrijk van God kan je niet versnellen. Dat heeft een bepaalde tijd nodig. En daarom gebruikte hij dat. Dus dat vond ik wel heel mooi. En ook, het woord doet dus altijd wat het belooft. Nou, wie vindt dat geen geweldig nieuws? Ja, ik vind dat mooi. Dan denk ik, ja Heer, uw woord doet wat het belooft. Ik ga het mengen met mijn geloof. Ik ben dus de aarde. Ik zorg dus dat het zo goed mogelijk kan ontkiemen. Ik probeer te overdenken. En ik vertrouw erop dat u het gaat doen. En we kennen allemaal wel uit ons leven situaties waarin iets niet gebeurd is of nog niet gebeurd is. Nou, laat je daardoor niet ontmoedigen, weet je? Want er zijn ook heel veel situaties waarin we wel prachtige mooie overwinningen mogen zien. Waarin we het woord vastgepakt hebben wat God gegeven heeft. En waarin we ons geloof vrijzetten daarvoor. En wat ook tot stand kwam. En hoe fijn is dat niet? Nou, ik heb zelf in mijn leven heb ik nog woorden die nog onderweg zijn. Nou, ik heb ze aan de muur hangen hoor. Ik zie ze iedere dag. Ik zie ze iedere dag. En iedere dag zegen ik ze. Of ik spreek ze even uit. Ik heb ze zelfs op keukenkastje hangen. Dan zeg ik, nou, is dat niet wat radicaal? Ja, ik ben radicaal. Lekker toch? Weet je, ik wil dat het woord van God werkt in mijn leven. En sommige mensen hebben misschien daar andere trucjes voor. Nou, ik zit op mijn telefoontje of in een schriftje. Doe gewoon wat past bij jou. Dat is gewoon belangrijk. Maar het woord gaat doen wat het belooft. Jesaja 55. Gods woord zal niet vruchteloos terugkeren. En dan Colossenzen 2, vers 6 en 7. Zoals u dan Christus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem. Heb je die plaatjes van die bomen? Yes, kijk, stormpje. Zien jullie het? Kijk, het was best wel een behoorlijke boom. Maar het wortelsysteem was niet heel erg diep. Dus... Bij een flinke windvlaag ging die gewoon om. Nou, dat is toch verbazingwekkend, hè? Zo'n grote boom en dan toch eigenlijk maar een heel klein wortelsysteempje. We hebben nou ook nog dat plaatje van die andere boom. Kijk, zo kan het ook. Gaaf, hè? Wij willen die bomen zijn die onze wortels diep, dieper, diep hebben. Want stormen gaan er komen bij ons allemaal. Toen mijn man overleed, is het echt Gods genade dat ik bleef staan. Het is Gods genade dat ik bleef staan. Ik had zelf niks meer in te brengen. Ik had zoveel verdriet. En dan ben je dankbaar en dan ben je blij dat je Jezus kent. En dat je door de jaren heen al een systeem hebt opgebouwd... Waardoor je wortels dieper zijn gegaan. Maar aan God alle eer. Hè? Want het is niet mijn eigen om mezelf te roemen. Ik ben gewoon dankbaar dat God mij door dingen heen heeft geholpen. Ja, maar zo gaan er bij iedereen stormen komen. Ja, het is heel fijn als je door fijne tijden van je leven gaat. Maar iedereen zal ooit wel een keer een familielid krijgen die komt te overlijden. Of te maken misschien met weet ik veel wat. En hoe ga je dan met de dingen om? Blijf je dan staan? Dan is het belangrijk dat je geworteld en gegrondvest bent in Jezus Christus. Dat je geworteld bent in het feit dat God van je houdt. Dat je weet dat hij je lief heeft. Dat je daarop rust, dat dat je fundament is. Dat je bouwt op het woord wat in jouw hart openbaring is geworden. Dus niet een woord wat je alleen met je hoofd kent, maar een woord dat in de diepte van jouw hart is gezakt. En wat uit aan bod is, dat als iemand jou een duwtje geeft, dan zeg je van, denk je dat nou echt? Dat je zegt, ja, en wie denk jij dat je bent? Om het woord van God te betwisten. Weet je, dan bescherm je wat goed is. Want je weet wat God tegen jou heeft gesproken. En je verklaart dat Gods woord de hoogste autoriteit heeft. Boven wat mensen zeggen, boven wat mensen doen. Nou ja, het is gewoon dus belangrijk, weet je, dat om te bouwen aan een goed wortelsysteem. En als gemeente willen we daarop inzetten. Want wij moeten niet op mensen bouwen, wij moeten op Jezus bouwen. En we kunnen alleen op Jezus bouwen als we iedere keer weer wijzen naar het woord. En als we dan elkaar tegenkomen, dan kunnen we elkaar bemoedigen vanuit het woord. Want het woord geeft kracht. Toen ik in het begin over dat kerkhof liep, dan dacht ik, Heer, haal mij ook maar weg. Maar wilt u mij alstublieft troosten? Wilt u mij alstublieft een woord geven? En dan liep ik voorbij een of andere grafzerk en dan zag ik daar een mooie bijbeltekst op. En die kon mijn hart troosten. Gewoon omdat God mij door het woord zijn troost aan kon reiken. Dan ben je dankbaar. Dan ben je gewoon super dankbaar. Nou, gelukkig hoeft het niet voor iedereen zo zwaar te zijn. Hè? Dus ik bedoel, ik hoop dat iedereen vooral aan de ene kant het belang meepakt, maar ook de bemoediging. Want als je bouwt op Gods woord, dan zal je zijn als die boom geworteld aan stromend water. En dan zullen de dingen goed gaan. En dan zal alles wat je doet zal gelukken. En wie wil dat nou niet? Wij willen toch bouwen aan een goede wereld. Wij willen toch bouwen aan een mooie, sterke familie. Wij willen toch bouwen aan de juiste principes. Wij willen toch het beste voor onze omgeving, of niet? Nou, dan moeten we bouwen op het woord. En als er dan stormen komen, nou, dan hoeven we niet bang te zijn. Want dan staan we op de rots. En dan blijven we staan. Nou, ik vind dat een heel bemoedigend iets. Klaagliederen 3, vers 24. Dat is een tekst die heel speciaal voor mij geklonken heeft toen mijn man overleed. Toen dacht ik, Heer, nu heb ik echt een woord van u nodig. Want dit verdriet, dat kan ik niet aan. En toen ogenblikkelijk kwam deze tekst. Ik ben van de Heer, zegt mijn hart. Hij blijft mijn hoop. Hij blijft mijn hoop. En dat is een perspectiefwisseling. Dan draait het niet meer om mij. Het draaide niet meer om mijn verdriet. Het draaide om het feit dat ik van de Heer was. Dat is mijn hoop. Als je Jezus hebt, dan heb je altijd hoop. Dan kun je altijd verder. En de hele nacht is die tekst door mijn hoofd heen gegaan. En daarmee heeft God mij bemoedigd. En dat is, ja, dat is heel bijzonder. En dan de volgende tekst, de laatste tekst. We begonnen met Hooglied 2, vers 16. Mijn geliefde is van mij. Hoe stond het er ook weer? Even kijken hoor. My beloved is mine and I am his. Dus dat ging om bezittelijkheid. My beloved is mine. Mine. Mij. Het draait om mij. En hier, bij de laatste tekst. Ik ben van mijn liefste. Opeens een perspectiefverandering. Daar gaat het om, dat je weet dat je van Jezus bent. Dat je weet dat je van God bent. Het draait om hem. Het draait helemaal niet om ons. Het draait erom dat we hem gaan behagen. Nou, daar willen wij dus op inzetten. Aan mooie, gezonde, sterke levens. En daardoor gaan we dus dat Bijbelplan gaan we lanceren. Maar ook een discipelschapstraining. Want bij Jezus horen betekent ook Jezus volgen. Je kunt wel zeggen dat je van Jezus houdt, maar als je hem niet navolgt, dan hou je dus eigenlijk meer van je eigen verlangens. Dus wij vinden het geweldig om iedereen uit te nodigen. Iedereen is welkom. En als je nog mensen weet die erbij kunnen komen, nodig ze vooral uit. Want wij willen gewoon dat iedereen het goede nieuws hoort en dat wij mensen over Jezus kunnen vertellen. Is dat goed nieuws of niet? Nou, daar wil ik eigenlijk mee afsluiten. Dat met deze tekst kunnen we die misschien allemaal zeggen. Ik ben van mijn liefste. 1, 2. Ik ben van mijn liefste. En zijn begeerte gaat naar mij uit. Mooi, hè? Ik wil heel graag dat iedereen met die tekst naar huis toe gaat. Ik ben van mijn liefste. Weet je, je bent gekocht en betaald. Er is een dure prijs voor jouw leven betaald. En je bent van God. God beschermt jou. Hij zorgt voor jou. Hij houdt van jou. Dus waar je ook deze week doorheen gaat, wat je ook meemaakt, weet je, jij bent van God. En hij zorgt voor jou. Amen. Amen. Dan, wij sluiten hier altijd af met een oproep. Of er mensen zijn die hun hart aan Jezus willen geven en verder zoals de geest het leidt. Dus dan vragen we of de mensen hun ogen willen sluiten, zodat iedereen christelijk sportief kan reageren. Dan kijkt iedereen die wil reageren mij even aan en dan weet ik van oké. Wij doen hier zaken voor de Heer en dan stemmen wij dat samen overeen. Vader in de hemel, uw woord heeft geklonken vandaag. Uw woord heeft geklonken vandaag en ik bid, Heer, dat u het zult naprediken. Heer, dat u aan de harten trekt. Heer, ik bid als er mensen zijn die nog nooit hun hart voor de allereerste keer aan Jezus gegeven hebben, dat ze mij dan even aankijken. Nou, iedereen hier is een kind van God, dus dat is geweldig nieuws. Daar ben ik heel blij om. De volgende uitnodiging die ik wil doen, is als er mensen zijn die op dit moment door een moeilijke periode gaan, en die eigenlijk bijzondere kracht en sterkte en bijstand van God nodig hebben op dit moment. En voor de tijd die komt, of je mij dan even wil aankijken. Ik heb uw blik gezien, dank u wel, ik bevestig uw keuze. Ik heb uw blik gezien, ik bevestig uw keuze. Ik heb uw blik gezien, ik bevestig uw keuze. Ik heb uw blik gezien, ik bevestig uw keuze. Vader in de hemel, dank u wel, Heer. U heeft de mensen gezien die gereageerd hebben. Heer, als gemeente willen we daar ook omheen staan. En we dragen zo een ieder die gereageerd heeft aan u op. En ik bid uw bijzondere kracht, uw bijzondere bijstand, uw bijzondere bescherming, uw maatwerk voor een ieder. Heer, naar diegene toe. Heer, voor dit moment en voor de tijd die voor ze ligt. Heer, dat u ze bij de hand neemt. Dat u ze vastpakt. Heer, door uw Heilige Geest. En dat u ze leidt van stap tot stap. En van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat ze zich echt gedragen mogen weten. Met bijzondere kracht. In Jezus' naam. Amen. Dat was het. Dan willen we ook nog heel even kort stilstaan bij het mooie kindje Sarah Joy. En we zijn God ook heel dankbaar als gemeente dat de gemeente uitgebreid is met een kindje. Bart-Jan heeft het ook al gezegd. Maar we willen ook speciale zegen nu alvast bidden voor Sarah Joy en voor Naomi en voor jullie allemaal natuurlijk. En er zal misschien een moment komen dat jullie het kindje willen opdragen. Maar nu willen we gewoon God danken. Vader in de hemel, we danken u zo voor Sarah Joy. We danken u zo voor de uitbreiding van onze gemeente. We danken u dat ze goed ter wereld is gekomen. Heer, dank u wel ook voor de prachtige namen. We bidden uw zegen en uw bescherming, Heer, over dit nieuwe leven. Heer, we verwelkomen haar met uw liefde, met uw vreugde. Heer, met uw blijdschap, in Jezus' naam. Heer, en we bidden voor Naomi. Heer, dat ze boven natuurlijk snel zal opknappen. Heer, dat alles goed mag gaan. En we leggen haar in uw handen. We leggen hun in uw handen, in Jezus' naam. Heer, zo bidden we ook voor Elisabeth. Heer, u ziet dat Elisabeth ook door tijden gaat, dat ze moeilijk heeft. Heer, en ze is wat ouder geworden. Ze kan niet meer goed naar de gemeente komen. Maar als gemeente willen we wel om haar heen staan. Heer, willen we haar dragen in onze gebeden. Heer, en we bidden dat u haar deze week alles geeft wat ze nodig heeft. Dat de liefste mensen naar haar toe zullen komen. Heer, dat u haar helpt waar ze dat nodig heeft. En we leggen ook haar in uw handen. In Jezus' naam. Amen.